Martin Jol gaf hem ooit een kans bij RKC omdat hij het zo heerlijk vond dat hij in ieder duel pats hoorde. Tussen de palen vandaag met de voormalig nummer 9 van Chelsea en na Hannibal Lecter de bekendste kannibaal op aarde.
Khalid Boularouz wordt in 1981 geboren in Maassluis. Als kind is hij een watervlugge aanvaller die door zijn vrienden Gullit wordt genoemd. Gullit of niet, jeugdtrainers van Ajax, Haarlem en AZ zien in Boularouz een verdediger. De jonge mandekker krijgt het zwaar voor de kiezen, maar richt zich uiteindelijk op in de luwte van Waalwijk. Als speler van RKC presteert hij het onmogelijke. Een toptransfer naar de Bundesliga en daarna door naar Chelsea. In het Nederlands elftal serveert hij een on-Nederlandse portie grinta. De kannibaal zet zijn tanden in elke tegenstander, zelfs als die Ronaldo heet. Op het EK 2008 zijn Oranje en hij in bloedvorm, maar krijgt hij een persoonlijk groot verlies te verwerken. Daarna speelt Boula nog in Portugal, Spanje en de Kuip. Maar het lichaam wil niet meer. De geest gelukkig wel. En daarom is hij als analist net zo scherp als verdediger. Hier is Khalid Boularouz.
Welkom.
Dankjewel.
Goed dat je er bent.
Yes. Leuk.
Volgens mij moeten we van tevoren even één ding uit de weg ruimen. En dat noem ik je nou Khalid of Boula?
Ik persoonlijk vind Boula wat... hoe zeg je dat? Het is normaal geworden voor mij om Boula genoemd te worden. Maar waar voel jij je prettig bij?
Ja, ook bij Boula. Maar ik merk dat mensen soms zoiets hebben van... hoezo noem je hem Boula? We hebben niet geknikkerd.
Nee, maar we zijn wel goede collega's, toch?
Zeker, ja, hele goede collega's. Ja,
Boula vind ik helemaal prima.
Ja,
ja, Boula, dat...
Beklekker.
Ja. Ja. Ja, inderdaad.
We beginnen altijd, nadat we de bijnamen en aanspreekvormen eventjes hebben behandeld... met wat betekent voetbal voor jou?
Ja, voetbal was mijn leven. Dat was passie toen ik nog niet eens wist wat passie was. En het heeft mij gekozen. Het is niet zo dat ik, met een jaartje of 5, 6, dat ik dacht van ik vind voetbal wel leuk. Maar ik vind karate of zwemmen vind ik ook wel leuk. Nee, ik weet niet beter als dat ik voetbal leuk vond. En vanaf het moment dat ik kon lopen wilde ik voetballen. Ik kan me nog herinneren, ik was 4 jaar en ik voetbalde op straat met mijn broer. En die zijn toch wat ouder en zijn vrienden. En ik mocht toen nog niet op een voetbalclub, want je moest minimaal 5 jaar zijn. Dus ik moest wachten. En ik deed niks anders.
Is dit die foto die we net voorbij zagen komen? Dat is Excelsior Maassluis, denk ik.
Ja, ja.
Het mannetje links.
Ja, ik mis nog een paar tandjes, zie ik.
Ja, die kannibale tandjes, die moesten nog komen.
Ja, en die sokken. Maar dit was eigenlijk... Dit was ik. Voetbal maakte me zo gelukkig. Die glimlach was niet gefaked of gevraagd van voor de foto. Van jongens, even lachen. Dit was gewoon wie ik was. Ik had ook toen nog, je ziet het, een beetje een heel ander shirt. Die andere jongens hadden allemaal een Masita sponsor, glimmend. Bij mij was alles allemaal een beetje dof.
Groot gezin. Het shirt werd gewoon doorgegeven.
Ja, nee, niet eens. Maar het was, volgens mij heb ik het gekregen. En mijn vader moest destijds ook niks hebben van voetbal. Als het regende, dan werd ik thuis gehouden.
Waarom?
Nou ja, dan kom je thuis met vieze kleren en er moet weer een speciale was gedraaid worden. En we moesten echt ook een beetje op de kleintjes letten. Dus alles werd doorberekend naar rekeningen en dergelijke. Dus dat was altijd wel een strijd thuis.
11 kinderen, toch?
9 kinderen en we waren totaal met
Z'n elfen thuis. Ja. Met z'n elfen thuis, ja. Mooi. Gelukkig mannetje. Die Gullit werd genoemd.
Ja. Ja, heel grappig. Het slaat eigenlijk nergens op. Maar dat had dus met mijn niet met mijn looks te maken. Ook niet met mijn fysieke gesteldheid.
Nog niet.
Maar dat had alles te maken met mijn naam Khalid.
Ah, ja.
En heel veel buitenlandse jongens, weet je, die noemden me eigenlijk een beetje op zijn Arabisch Khalid. En ik was een enorme dribbelaar vroeger. Een beetje pingelaar. En ik wilde de bal maar niet afspelen. Aanvaller. Dus en Gullit was, die periode was een legend. En, ook met zijn haren natuurlijk en zijn snor. Heel herkenbaar. En zodoende werd ik dus Gullit genoemd.
Ja, dus Khalid werd Gullit.
Khalid werd Gullit, ja.
En dat werd je idool?
En dat werd mijn idool, ja.
Kras Gullit. Destro. Goal, stupendo goal di Ruud Gullit. Straordinaria prodezza balistica di Ruud Gullit. 38esimo, gol ancora per il Milan. Sono 3. Sul cross di Donadoni.
Ja, dit was in een van de Europa Cup finales die ze wonnen. Steaua, ja. Camp Nou. Wat maakte Gullit zo goed?
Ja, Gullit was enorm sterk, loopvermogen. Hij was bijna untouchable, om het zo maar te zeggen. En ja, hij was gewoon uniek, ook door zijn rasta, door zijn verschijning. Ja, het was een, het was gewoon een absolute beest op het voetbalveld. Hij was niet te stoppen. Door de lucht, over de grond. Kijk, vroeger, ik moet wel zeggen, wij thuis keken bijna geen voetbal. Omdat we hadden thuis geen betaalzenders. Dus je moest het doen met samenvattingen. Maar ja, wel als Nederlands elftal speelde, dan zag je natuurlijk wel in het oranje. En ja, het was gewoon... Dat was gewoon een legend. Dat was uniek. En ja, wat hij deed, dat was gewoon uniek. Dit was vooral herkenbaar, dit shirt.
Ja.
Het oranje van 88. Ja, maar ook als je terugdenkt aan die tijd, dan denk je aan al die fans die zo'n pruik op hadden. Ja, geweldig.
Ja. Je werkt nu veel met hem samen natuurlijk.
Ja.
Hoe is dat?
Helemaal niet herkenbaar eigenlijk, zonder zijn rasta. Nou, maar een geweldig persoon. Het is altijd... altijd positief, altijd vrolijk. Vooral dat, altijd vrolijk. En ja, gewoon als collega's, we hebben heel veel plezier in datgene wat we doen. En voor mij is het, af en toe knijp ik nog wel eens in mijn armen. Want het zijn toch mensen waar ik, sporters, voetballers, waar ik naar opkeek. Toen ik als kleine jongen naar tv keek. En nu zit ik af en toe met hun aan tafel. En dan moet ik af en toe een weerwoord geven. Dus dat is wel iets aparts voor mij.
Hier zit er nog één, hoor.
Ja.
En ik kon niet eens voetballen. Want we gaan een mooi uur tegemoet. Met heel veel hoogtepunten en een paar dieptepunten uit je carrière natuurlijk. Ja. Waarbij je als favoriete trainer Martin Jol noemt.
Ja.
Waarom?
Nou, dat heeft ook een beetje te maken met de periode waarin ik zat. Ik kwam uit een hele moeilijke periode. Ik miste mijn vader enorm.
Jouw vader overleed?
Mijn vader overleed op 16-jarige leeftijd. En twee jaar later ging ik naar RKC. En ik moet zeggen, dat gebeurde door middel van een stagewedstrijd. Ik was niet in goede doen, fysiek gezien. Een beetje ziekjes, ik had geen kracht. Dus ik speelde die wedstrijd wel, maar het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Dus ik dacht, nou, dit wordt helemaal niks. En, maar hij zei toch van, laat hem toch nog maar een keer terugkomen. Laat hem nog een wedstrijd spelen. Een beetje aansterken en kom dan terug. Hij zag wel wat in mij. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar wat heb jij dan gezien? Want ik zelf heb het niet laten zien. Twee weken later nog een wedstrijd spelen. Was ik alweer iets op krachten. Was weer een beetje bijgekomen. En ik kon iets meer van mijn kwaliteiten laten zien. Maar nog steeds niet de boela die ik zou moeten zijn. En toen kreeg ik te horen van, joh, je mag bij RKC komen voetballen op amateurbasis. Of tenminste een amateurcontract. Dat was €500 destijds. En dan ben je welkom in het tweede team van RKC. Nou ja, ik had dus kunnen denken, ja, maar ik kom van AZ2, best een hoog niveau. En dan moet ik voor minder geld, moet ik bij RKC in het tweede gaan voetballen. Ook, ik moet ook weg van huis. Ik moet op mezelf gaan wonen. Hoe ga ik dat bolwerken, weet je? €500 op mezelf wonen, geen auto, wel auto. Maar dat waren allemaal gedachten waar ik helemaal niet bij stil stond. Ik zei direct, dit ga ik doen. Weg uit de omgeving Amsterdam, weg van bepaalde vrienden. En ik was ergens was ik gewoon overtuigd van dat ik dat het mij zou lukken.
Ja, want hoe heeft hij jou verder geholpen? Door je te laten debuteren daar bij RKC? En...
In eerste instantie begon ik dus bij het tweede. Dus ik had heel veel te doen met Ton Verkerk. Geweldige trainer, geweldige persoon ook. Ik werd heel goed geholpen. Maar ik kreeg daar eigenlijk een beetje inzicht in, wat is nou een professionele voetballer? Wat is nou, waaruit bestaat dat, het professioneel bestaan?
En wat moet je daarvoor doen? Waar bestaat
het uit? Je moet aan jezelf werken, je moet zowel op als buiten het veld, maar ook buiten het trainingscomplex, moet je ook professioneel zijn. En dat waren allemaal dingen, ja, dat wist ik allemaal niet. Hoe je dat moest aanpakken en wat je daarvoor moest doen, maar vooral wat je daarvoor moet laten. Dan hebben we het natuurlijk over het uitgaan en bepaalde dingen. Je moet je arbeidsrustverhouding moet goed zijn. En daar hielp hij mij enorm mee. En dat was niet altijd met een eye over je bol. Hij was ook hij was heel vaak kritisch. En dat ging zelfs zo ver dat we nabespreking hadden. dat ik zeg maar als schuldig werd aangewezen voor een bepaalde situatie waar ik in mijn ogen niks mee te maken had. En toen kwam die een keer naar me toe en zei die Boela, moet je eens luisteren, met die stem, moet je eens luisteren, jongen.
Die rasp.
Ja. Hij zegt, als ik nou niks in je zie, dan zeg ik niks tegen je. Hij zegt, dus dit moet je positief opvatten. Toen dacht ik, ja, dat wil ik wel begrijpen, ja. En toen dacht ik, vanaf dat moment dacht ik, kom maar op met de kritiek, ik snap het. Weet je, kom maar op met kritiek, ik ga zelf zoeken wat ik hier nog wat beter had kunnen doen. Ja, en zodoende opende hij mijn ogen, ook conditioneel. Ik was echt zwaar belabberd, maar hij hielp me overal mee. Weet je. En dan liep ik naar huis en dacht ik van, ik heb één keer getraind, weet je, ik voel me satisfied, ik ga lekker naar huis, lekker rusten. En dan liep ik langs zijn kantoor en dan zat hij daar met zijn sigaar, met zijn voetjes zo over zijn bureau heen.
Godvader.
En dan dacht ik, weet je, hij mag mij niet zien. Ik denk, ik loop met een aantal jongens mee, een beetje achter hun, zodat hij mij niet ziet. En toen dacht ik dat ik er voorbij was en dan hoorde ik, Boela, ga nou lopen, jongen. Lopen. En toen dacht ik, oh shit. En dan moest ik weer terug naar de kleedkamer. Ging me weer omkleden. En dan ging ik weer voor mezelf trainen. Of het nou de gym was, of op het veld voorzetten oefenen, of de traptechniek oefenen, of conditioneel. Maar dat was allemaal dankzij hem. Hij opende echt mijn ogen. En het, af en toe met een AI over mijn bol. En af en toe pakte hij me echt aan.
Het bracht je naar HSV. Naar Hamburg, naar de Bundesliga. En van HSV ging het naar Chelsea. Ja. Op dat moment. En nu nog steeds natuurlijk de absolute top. Ja. Wereldtop. En bij Chelsea speelde je een van je mooiste wedstrijden tegen Barcelona. Ja. Eerst even kijken.
Barcelona had het niet makkelijk. Kwam nauwelijks aan voetballen toe. Maar als het dan wel voetbalt, is het ook direct gevaarlijk en goed. Dit was een kans voor Xavi, die koos voor de korte hoek vlak voor rust. En ineens is het ook één keer raken aan de andere kant namens Chelsea. De voorzet van Essien draait voorlangs, Lampard. En hier Drogba. Drogba met de 1-0 direct naar rust. Prachtige goal van DJ Drogba. Die vlak voor rust nog enige tijd geblesseerd op het veld had gelegen. En nu op het veld ligt om zich te laten fêteren door zijn ploeggenoten. 1-0 voor Chelsea. Direct aan het begin van de tweede helft. In de basis bij Chelsea. Rechts aan de buitenkant in de verdediging. Boularus die een uitstekende wedstrijd speelde. Lampard. En Drogba. Drogba met 2-0. Nee, de redding van Valdes en ook Essien niet. Het handje van Rijkaard voor Mourinho. Chelsea wint van de winnaar van de Champions League met 1-0.
En Boela, alles klopt hier. Mourinho, Rijkaard, Stamford Bridge, wat een onderschat stadion is,
ja,
toch?
Ja,
echt
ja.
Prachtig. De namen op het veld, als je even die opstellingen meepakt van beide ploegen. Van jouw ploeg bijvoorbeeld, als je ziet wie daar allemaal op het veld stond toen. Nou, Boularus met nummer 9, daar komen we zo nog wel even voor. Carvalho, Terry, Hilario was de reservekeeper, denk ik.
Yep.
Ashley Cole, Makelele, Essien, Lampard, Ballack, Shevchenko, Drogba. Ja. Daar stond jij tussen.
Ja. Je zou bijna denken dat dit het elftal van het jaar is van de Champions League.
Ja, inclusief jij.
Ja, nee, ja. Soms stond je op het veld en dan keek je zo. En dan dacht je bij jezelf, ja, is dit echt? Weet je, is dit... Ja, je staat af en toe stil bij het moment van... Je blikt dan heel even snel terug naar dat je een kleine jongen was, dat je op straat voetbalde. En nu sta je tussen alle grote sterren van het mondiale voetbal. En dit was echt een geweldig elftal, zowel op als buiten het veld. En dat was gewoon echt genieten.
Ja, tegen Barcelona.
Ja.
Die pakken we er ook nog even bij, gewoon om het af te maken. Ja, maar echt. Valdes, Zambrotta, Marquez, Puyol, Van Bronckhorst. Ed Nilsson, ook geen verkeerde voetballer. Xabi, Deco. Gut Johnson, Ronaldinho, Messi.
Ja.
Jij stond op Ronaldinho.
Ja.
Dit was op dat moment het allerbeste voetbal van de wereld.
Ja.
En jij kon erin mee.
Ja.
Toch?
Ja, zeker. Maar hiervoor, voor deze wedstrijd, had ik een gesprek met Mourinho. En die kwam toen naar me toe. Want ik kwam laat in het seizoen. De competitie was toen al begonnen. Net voor, ik denk, half augustus kwam ik. En die vertelde me toen van... rustig aan, weet je, inpassen in het team, integreren en dan jouw kans komt wel. En toen kwam mijn kans, want hij was niet tevreden over Carvalho. Dus zei hij van, joh, jij speelt tegen Reading, speel jij centraal.
Maar als je dat goed doet, dan blijf je ook centraal staan. Want midweek spelen we tegen Barcelona en daar speel je dan ook centraal. Nou, we speelden een goede wedstrijd, we wonnen 1-0. En toen dacht ik, lekker, weet je, op mijn favoriete positie tegen Barcelona, tegen Eto'o. Die achteraf die deed dus niet mee.
Nee, Gut Jonsen speelde dus.
Maar genoeg geweldige spelers daar bij Barcelona op het veld. En ik dacht, ja, dit gaat hem helemaal worden. En toen was het zondag, de dag na de wedstrijd. We waren wat aan het dollen met Terry en Drogba in een massagekamer. En toen werd ik vanuit de gang werd ik geroepen door Mourinho. Boula, come to my office. Nou, dan ging ik zitten in zo'n hele leren diepe kuipstoel. Zat ik helemaal weggezakt. En hij begon een verhaal te vertellen over Barcelona de afgelopen jaren. Dat was toch een belangrijke clash. En op een gegeven moment ging het van Barcelona ging het naar Ronaldinho. Een belangrijke speler. En weinig spelers die hem uit de wedstrijd konden spelen. En ik zat maar te denken, waar wil je nou naartoe, jongen? Vertel het me nou gewoon. Want ik ben de weg een beetje kwijt. Op een gegeven moment zei hij tegen mij, can you play Ronaldinho? Toen dacht ik, wacht eens eventjes. Dat is niet de afspraak die we hebben gemaakt. Toen zei ik tegen hem, ik zeg maar, you told me I will play center back. Yeah, 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 but Ronaldinho is the most dangerous player. En ik zoek toch iemand die hem uit de wedstrijd speelt. Ik zoek niet iemand die shirts met hem gaat wisselen na 45 minuten. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, boss, I don't talk to players. Weet je? Ik ben niet om een shirtje te wisselen, ik ben hier strictly business. Maar die vraag bleef uit. Ik denk, nou, weet je, ga ik dan toch centraal spelen? Zei hij, so Boula, can you play Ronaldinho or not? En toen dacht ik in een split second, als ik nu nee zeg, kan ik mijn koffers pakken? En als ik ja zeg en hij speelt me helemaal gek, dan kan ik ook mijn koffers pakken.
En hij was de beste van de wereld op dat moment. Messi was nog piepjong.
Hij was volgens mij wereldvoetballer van het jaar, geloof ik.
Maar je speelde goed.
En toen zei ik tegen hem, trainer, is goed, ga ik doen. Nou, en toen ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik letterlijk al zijn bewegingen, zijn lichaamsbewegingen, ben ik gaan bestuderen.
Ja?
En toen dacht ik, het middel te hebben om hem te verdedigen. En dat was gewoon de hele wedstrijd kort zitten. Letterlijk, niet uit oog verliezen. De hele wedstrijd, laat hem maar irriteren. En ik kan me nog herinneren dat Gio tegen mij zei na de wedstrijd. Ik sprak Ronaldinho voor de wedstrijd. En Gio wilde hem vertellen van, ja, oké, Boula is zo'n soort mandekker en dit is wat hij doet.
Kannibaal.
En toen zei hij tegen hem, Gio, calma, weet je. Ik ben wereldvoetballer van het jaar, wat ga je me nou vertellen over Boula Roes? Maar tijdens de wedstrijd raakte hij steeds meer geïrriteerd. En hij zag ook dat hij op een gegeven moment steeds meer naar het midden ging trekken. Nou, en dat, ik wist van aanvallers, als ze vrijheid zoeken, gaan ze steeds meer naar het centrum trekken.
Maar jij moest hem gewoon overal volgen?
Ik volg hem gewoon overal. Ja, op een gegeven moment werd hij ingespeeld. En toen dwong ik hem eigenlijk een beetje terug. En toen ging hij richting middencirkel. Maar ik bleef maar plakken en bleef maar plakken. En toen werd hij helemaal gek. En raak geïrriteerd die wedstrijd. Maar het was inderdaad van mijn kant een hele goede wedstrijd. En voor mij, waarom is dit misschien wel de mooiste wedstrijd die ik heb gespeeld? Mijn moeder was ook aanwezig in het stadion. Mm. En zij hield helemaal niet van de drukte. Maar die dag was ze erbij. Het was best wel grappig, want je hebt natuurlijk die Champions League hymne. En dan sta je daar en op een gegeven moment groet je het publiek. En zij dacht echt dat we allemaal naar haar aan het zwaaien waren. En zij terugzwaaien. Dus nou, dat was oprecht.
Maakte dat je extra goed?
Ja, dat gaf nog een extra motivatie mee om mijn moeder niet teleur te stellen. Maar ik had zoveel motivaties die dag. Ik was goed voorbereid, ik was rustig, ik had mijn huiswerk gedaan en ik was gewoon op alles voorbereid. En toen wist ik ook van, weet je, kalm, relaxed, je gaat een goede wedstrijd spelen, ja. Je weet wat je moet doen.
Een paar maanden daarvoor, WK, ja. Slag van Nuremberg, ja. Komt-ie.
Ja.
Boula Roes, kan je ook geel kosten. Gevaarlijk spel, het gaat om geel kosten. Ja, een strekbeen, veel te hoog, vooruit, Cristiano Ronaldo. Die heeft de handtekening nu van Khalid Boula Roes. De spits, Pauleta, Mahane. En daar gaat een grote kans komen voor Portugal. En erger dan het, een goal weer van Maniche. Hij trof ons ook al in het hart 2 jaar geleden in Lissabon. En nu doet hij dat weer. Figo, Loopt tegen Boularus op. En er gaat dan theater. En rood. Kijk eens, helemaal niets. Helemaal een schande.
Ja, ik raak hem wel dus. Sorry.
Waar kom je dan nu pas? Je zegt ik raak hem wel dus.
In mijn beleving raakte ik hem helemaal niet.
Nee?
Gewoon. Helemaal niet.
Maar het is 2024 bijna.
Ja, maar ik ga even terug naar dat
moment. Ja, natuurlijk. Maar nou, dat je daar nu pas achter komt.
Omdat ik nu pas voor het eerst de beelden vanuit die hoek zie. Maar ja, het zat er wel op. Maar het was echt niet mijn bedoeling. En het klinkt een beetje raar. En mensen, ja, als ik dat tegen mensen zeg, dan kijken ze me aan en denken ze, ja, wie probeer je voor de gek te houden? Ook met die eerste overtreding. Als ik dan zeg, ja, ik probeerde echt een tactische overtreding te maken. Ik wilde voor de bal gaan, maar ik dacht, als ik niet voor de bal, of als ik de bal dan niet raak, maak dan in ieder geval een tactische overtreding.
Ik wilde net zeggen namelijk, want als je het terugziet, er wordt in Nederland soms bijna trots over gedaan, van hoe Boula toen Ronaldo uit de wedstrijd schopte. Maar als je het ziet, het is echt een schofterige overtreding. Sorry dat ik het zeg, hoor, maar in het VAR-tijdperk.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar nee, ik schaam me niet. Ik schaam me niet. Ik bedoel, bij Portugal lopen er ook een aantal rond die ook best wel overtredingen van dit soort kaliber hebben gemaakt.
Maar goed, maar je was aan het zeggen inderdaad, van het was ook niet je bedoeling.
Het is moeilijk uit te leggen als je... Kijk, als ik mijn verhaal vertel in combinatie met de beelden, is het echt heel moeilijk uit te leggen. Maar ik moet heel goed gek zijn als ik op zo'n toernooi, zo'n wedstrijd, waar voor mij persoonlijk helemaal niks aan de hand is, met die gedachten rondloop om te zeggen van, nou, ik ga hem maar blesseren. En als je dat... Oké, laten we zeggen, dat zou je kunnen denken. Maar als je hem dan ook nog zo blesseert, aan het begin van de wedstrijd, op zo'n manier, met het risico dat je direct tegen een rode kaart en dus je team benadeelt, maar ook al die mensen die zitten te kijken. Dat was dus niet het verhaal. En ik wilde in principe de bal wegtikken. En dit is niet raar voor mij, want ik was wel vaker iemand die op die hoogte een bal weg wilde tikken. Want ik was niet iemand die alleen maar ging schermen, maar ik wilde er ook voorkomen, ertussen komen.
Zie je net bij Ronaldinho ook, hoe je dat deed?
De voorspringen. En dus vanuit mijn gedachten was ik, schrok ik, nou ja, niet schrok ik, maar ik was een beetje verrast dat ik geel kreeg. Maar bij nader inzien van de beelden mag ik wel blij zijn dat het daarbij gebleven is. Hè.
16 keer geel, ja. 4 keer rood. Nou, hebben jullie instructies gekregen van Basten voor die wedstrijd? Van,
nee.
Klap dan maar op, het zijn Portugezen, die gaan zelf ook.
Nee, dat niet, maar kijk, je weet wel dat je tegen Portugal goed voor de dag moet komen. Mentaal, maar ook zeker fysiek. Je weet dat het een strijd gaat worden. Je weet dat ze vervelend kunnen zijn. Ja, ze zijn sneaky. Ze kunnen vies spelen. Dat soort dingen moet je allemaal verwachten. En we waren bereid om die strijd aan te gaan. En ik moet zeggen, die dag hadden we een hele goede kans om die wedstrijd te winnen. We hadden ook gewoon een geweldige ploeg op het veld staan.
Van Persie krijgt een grote kans. Cocu raakt de onderkant van de lat nog.
Ja.
Het had ook anders kunnen zijn.
Ja, nee, volgens mij hadden we ook nog een situatie in de 16 meter waar we een penalty hadden moeten krijgen, geloof ik.
Met Kuyt.
Met Kuyt of Van Bommel,
ja,
was het een van
de twee. Ja.
En de kopstoot van Figo zelf, die had ook niet op het veld mogen staan. De kopstoot die hij aan Van Bommel gaf.
Dit was een mooi tafereel ook.
Ja.
Deco en Gio, ploeggenoten natuurlijk bij Barça.
Ja, zij waren ploeggenoten. En ze waren nog tussendoor wat met elkaar aan het babbelen, wil ik niet zeggen. Maar je kijkt naar de wedstrijd en je hebt het af en toe, zeg je wat tegen elkaar. Ik weet niet wat ik hier aan het doen was. Ik weet niet wat ik dacht. Maar...
Naar Deco te staren, volgens mij. Toch noem je dit als een van je beste of mooiste wedstrijden toch ook? Heeft dat met het toneel te maken of... Toch ook met de intensiteit van zo'n duel?
Het is eigenlijk een beetje alles bij elkaar. Dit was mijn eerste WK. Dit was eigenlijk een jongensdroom die uitkwam. En dat je dan met geweldige spelers op zo'n toernooi staat. Hiervoor speelden we Argentinië, laatste groepswedstrijd. Die speelde ik ook goed. En toen kwam die wedstrijd van Portugal. En achteraf gezien is het natuurlijk wel een... hoe kan je dat nou het beste verwoorden? Teleurstellend.
Gemiste kans ook een beetje?
Ja. Ja. Je denkt toch ook van, wat als? Wat als die wedstrijd net even wat anders was gelopen? Wat als ik geen rode kaart had gehad? Wat als Gio geen rode kaart had gehad? Hadden we die wedstrijd zeker over de streep kunnen trekken? En dat is wel de gedachte die vaak door mijn hoofd spookt.
Ja, achterfinale. 2 jaar later, 2008, kwartfinale, maar dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Tijdens dat toernooi, want daar beleef jij een gigantisch persoonlijk dieptepunt natuurlijk. Ja. Als je dochtertje komt te overlijden, de 2 dagen ervoor, de dag voor de wedstrijd tegen Rusland.
Ja, ja.
Praat je daar makkelijk over?
Ja, ik kan mijn emoties wel onder bedwang houden. Ondanks dat het een emotioneel verhaal is. Maar ja, het was een dag na Roemenië. En mijn ex-vrouw inmiddels, die had last van de buik. De avond van de wedstrijd, of na de wedstrijd eigenlijk. En ik dacht, ja, kan gebeuren, onderdeel van de zwangerschap. En volgende dag moesten we uitlopen, de basisspelers. Dus ik zat op een matje met naar de wisseltraining te kijken. Het was mooi weer. Een goede groepsfase afgewerkt. Dus ja, je bent gewoon je bent lekker aan het genieten van het geheel, weet je, van de sfeer. En toen werd ik naar binnen geroepen door Joritsma.
Teammanager.
Teammanager Hans Joritsma. En toen dacht ik al, het voelde een beetje vreemd. Zijn hele lichaams, zijn body language. De manier hoe hij mij bij zich riep. En toen moest ik met een busje naar het ziekenhuis, want hij zei, ja, je vrouw ligt in het ziekenhuis. Nou, toen ik daar aankwam, toen was het duidelijk dat het kindje geboren moest worden. Ja, dan zit je even in een hele andere emotie. Weet je, dan word je... Ja, je moet eigenlijk zeggen dat je in een andere wereld terechtkomt, maar de wereld wordt eigenlijk onder je voeten weggetrokken op dat moment. En dan is even niks belangrijkers dan dat. Dus dat was ja, heel heftig. En ja, ik kreeg zoveel steun van alles en iedereen.
Je besloot te blijven?
Ja. Ja, we hebben het erover gehad. Ook destijds met mijn ex-vrouw. En ik moet ook zeggen, alles werd me uit handen genomen qua organiseren. Dikke complimenten naar de bond. Al die mensen die daar hun best hebben gedaan. Hans Joritsma voor het organiseren. Maar ook voor de steun. Kees Jansma, de trainers van Bast van Schip. Mijn medespelers. Ja, als ik iemand vergeet. Het complete Nederlandse team, zeg maar. Ja, en ik kreeg de vraag van Bast, ja, wat wil je? En ik wilde gewoon doorgaan. Omdat ik voelde gewoon dat het... het is gebeurd. Mijn ex-vrouw was in zekere zin oké. Want bij haar waren ook de complicaties natuurlijk. Er werd ook nog gevreesd voor haar gezondheid. Maar dat was gelukkig allemaal oké. En met de organisatie was er een soort van rust. Dus ik moest de keuze maken, wel of niet doorgaan. En ik had de keuze gemaakt puur gewoon op gevoel. Om door te gaan. En de steun kreeg ik ook vanuit het team, vanuit de technische staf. Dus toen ben ik teruggekomen bij de groep en toen heb ik de groep aangesproken van niet anders doen als wat we hiervoor deden. Dit is gebeurd. Ik ben niet zielig. Weet je, dit gebeurt bij meerdere mensen over heel de wereld.
Voor de goede orde, want de bevalling was veel te vroeg en je dochter heeft uiteindelijk niet gered. Ja. Dat is wat er
gebeurde. Vijf maanden was het te vroeg. Mijn dochtertje is wel levend geboren. Het hartje heeft nog 30 minuten geklopt. Maar het was gewoon, de organen waren te zwak om het te redden, zeg maar. En,
hoe is het dan om zo'n wedstrijd te spelen, terwijl je misschien alleen fysiek op aarde bent op dat moment?
Ja, ik had de keuze gemaakt. Ik had de keuze gemaakt om daar te blijven. En dan ben je ook, dan moet je ook volwassen genoeg zijn en professioneel genoeg zijn om, hoe moet ik het goed zeggen, joh? Je moet present zijn. En niet alleen fysiek, maar je dwingt jezelf om ook mentaal en geestelijk, zeg maar, dat te geven wat je daarvoor ook hebt gegeven.
Is dat niet te hard voor jezelf?
Misschien moet je voor jezelf op dat moment hard zijn, omdat je die keuze hebt gemaakt. En ik had ook het gevoel dat ik het kon. En, juist omdat alles eromheen mij een soort van rust gaf. Dat alles goed geregeld zou worden en mijn dochtertje goed begraven zou worden. Van A tot Z, alles was echt tiptop geregeld. En neem niet weg dat mijn gevoel nog steeds aanwezig was, alleen die moest ik even parkeren. En naar mijn idee kon ik dat redelijk goed. Ik heb natuurlijk, het is wel wat anders, maar ik heb mijn vader natuurlijk verloren op 16-jarige leeftijd. Dat wil niet zeggen dat ik nu kouder ben geworden of geen emoties heb, maar het gevoel is mij bekend. En ik weet enigszins hoe ik daarmee moet dealen.
Toch kwam de klap later, toch? Je hebt wel eens gezegd dat je daarna wel echt in een diep dal bent geraakt, ook sportief.
Ja. Ja, dat half jaar daarna, ik vertrok naar Stuttgart. En ze wilden me zo graag. En ik wilde eigenlijk niet naar Stuttgart. En dat heeft gewoon puur te maken met het gevoel wat ik bij die club had. Op basis van die 2 jaren dat ik bij HSV speelde. Er was altijd gezeur bij die club. Er heerste een bepaalde negativiteit. Wat je dan meekrijgt vanuit de media. Dus dat beeld heb je dan. Maar de club wilde zo graag. En toen heb ik ook op een gegeven moment gesproken met hun van, joh, weten jullie wel wat jullie in huis halen? Want dit is de situatie waarin ik zit. Ik ben nu pas echt dingen aan het verwerken. En dat heeft effect op mij, fysiek en mentaal. Maar ze begrepen het en er werd rekening mee gehouden. En dan kom je dus bij de club. En dan begint zo'n fase en dan... Ja, dan is het toch, uiteindelijk is het big business.
Het moet gepresteerd worden.
Er moet gepresteerd worden. En voor mij was het gewoon moeilijk om al die factoren 100% te hebben. Ik was niet 100%. Op de club niet en als ik thuis kwam niet. En dat vrat zoveel energie van mij dat ik op een gegeven moment... was er een training en ik ging als eerste naar buiten. En ik stond op het veld en ik keek naar het trainingsveld en ik dacht bij mezelf... Hoe ga ik deze training volmaken? Ik heb de energie niet. En ik heb geen benul hoe noem je dat ook weer? Als je helemaal burn-out, ja.
Oh ja, oh dat.
Ik had geen idee wat een burn-out was, maar ik kreeg een ingeving. Ik dacht bij mezelf, volgens mij moet dit een burn-out zijn.
Gewoon echt opgebrand?
Ik was opgebrand, want op de club moest ik presteren en in Duitsland trainen ze echt hard. En daar was ik fysiek op en dan kwam ik thuis en dan... had ik in mijn ex-vrouw had ik iemand die emotioneel gewoon helemaal naar de kloten was. En dan moest je daar ook weer voor zijn. En ik was gewoon op. Ik was helemaal op. En toen had ik een gesprek met de club en zij... Ze vonden toch enigszins dat ik dat het tijd was om prestaties te leveren.
Dat zeggen mensen dan op een gegeven moment van ja... Nou is het mooi geweest, ga maar presteren. Dat is die big business die je bedoelt dus ook.
Juist.
Ja. Het begrip heeft grenzen, blijkt.
Ja, weet je, tot hier en niet verder. Daar kwam het een beetje op neer. Zo dat gevoel kreeg ik. En toen dacht ik, snap dat voetbal hard is. En ik ben echt geen softie voor mezelf. Maar jullie komen, jullie komen nu echt even op het verkeerde moment bij mij. Weet je, nu even niet. En... dat heeft wel een beetje doorgewerkt in alles wat daarna kwam. Mijn gevoel naar de club toe en de club naar mij toe. Ze hebben me geprobeerd weg te pesten.
Oh ja?
Ja, er moesten echt een paar spelers die moesten een gebroken been hebben, om het zo maar te zeggen, voordat ik mocht spelen. En even kijken, volgens mij waren er 2 trainingswissels geweest en toen kwam Christian Groos. Dat zegt je wel wat, toch?
Ja, zeker.
En ook hij stelde mij niet op. Integendeel, er was een centrale verdediger die was geschorst. En toen dacht ik, nu komt mijn kans. Ik ben de eerstvolgende. En toen werd ik buiten de selectie gelaten. En toen dacht ik, hè? Wat voor gekkigheid is dit nou weer?
Je spelen andere dingen.
Ja. Dus ik ben toen op afgestapt. Ik zeg, joh, wat is het probleem? Hij zegt, ja, Boela, dat kan ik die leider niet zeggen. Ik zeg, maar hoezo? Jij bent de trainer, toch? Je hebt toch redenen om mij helemaal nu die centrale verdediger geschorst is, moet ik spelen. Maar je neemt en 19 man mee en je laat mij erbuiten. Het zei die buikgevoel. Ik zeg, buikgevoel? Ik zeg, moet je kotsen van me? Ik zeg, zeg het dan gewoon. Ja, nee, Boela, buikgevoel. En dat was wel het moment dat ik dacht, ik ben nu zo ongelukkig. Ik wil gewoon weg hier. Al moet ik ergens gratis voetballen, boeit me niet. Want het salaris was wel een struikelblok om naar een andere club te gaan. En ja, dat was een hele moeilijke periode. Totdat Bruno Labbadia kwam. En toen, die wilde mij rechtsback zetten. Toen dacht ik, ik ben al ongelukkig hier. En dan wil je me ook nog eens rechtsback zetten?
Ja.
En toen heb ik tegen hem gezegd van, nee, sorry man. Ik zeg, ik heb hier zo'n klote tijd gehad. Ik wil geen rechtsback spelen, word niet gelukkig van. Ik zeg ook nog bij deze club, nou ja, dat gaat hem niet worden. Toen zei hij wel. En toen zei hij iets waarvan ik dacht, dat raakt me wel. Toen zei hij, ik heb een klootzak zoals jou nodig op het veld. Ik zeg, weet je het zeker? Ik zeg, want ik zit nu in een bepaalde vibe dat ik kan ook echt een goede klootzak zijn. Ik zeg, ik weet niet of je daarmee samen wil werken. Hij zegt, precies dat heb ik nodig op het veld. En we stonden er weer belabberd voor. En toen dacht ik, En toen hij kwam in de winterstop, toen hebben we trainingskamp gehad. Toen dacht ik, even kijken of hij zijn woorden waar gaat maken. Ik heb nog een maandje. En inderdaad, hij gaf me zoveel vertrouwen. Ik speelde rechtsback en ik begon het ook leuk te vinden. Naar voren opstomen en weer terug. Ja, die conditie had ik niet. Ik was gewoon een pure mandekker. En dat was wat ik leuk vond. En toen heb ik toch nog het laatste anderhalf jaar. Het eerste jaar was redelijk oké. En het laatste anderhalf jaar heb ik daar toch nog met veel plezier, heb ik toch nog met veel plezier gespeeld. Ik werd
dat is die lach ja, met Jochie van Excelsior, maar juist. Ja. Zie hem weer.
Ja, en ik kreeg de vrijheid om op te komen, om te wennen aan die positie als in opkomen. En, want ik had die conditie helemaal niet. En ik begon te scoren en ik gaf assist.
Scoren?
Ja.
Jij?
Ja. Ja, het zaten een paar echt lelijke goals tussen.
Ja. Maar... we gaan heel even pauze nemen. Ja. En dan komen we daarna terug met inderdaad betere tijden. Van hiervoor en van hierna ook. Onder andere een scorende Boela, inderdaad. In het shirt van RKC. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Hoeveel goals heb je gemaakt?
Bij RKC volgens mij... Kijk eens.
Goed hoor. Denk er maar even over na. Dan weet je misschien na de break. Tot zo. Welkom terug bij Tussen de Palen met Galit Boularus. Vandaag, we hebben het even opgezocht in de break. Ja. 4 doelpunten voor RKC, 2 voor Stuttgart, 1 voor HSV.
Ja.
Komen we zo nog even op terug over op het gevoel hoe het is om een doelpunt te maken. Want dat vind je echt prachtig volgens mij. Ja. Maar ik wil eerst even naar de moeilijkste tegenstanders die je hebt gehad tijdens je carrière.
Dat waren heel veel. Ik heb natuurlijk 2 posities gespeeld. Centraal en rechtsback. Maar dan ga ik voor de positie rechtsback, omdat je daar vaak... 1-1 komt te spelen.
Met dit soort volk.
En dan kom ik toch uit bij dit soort volk, ja. Ja, 2 bandieten op het voetbalveld.
Allebei heb je ze gekozen voor de duidelijkheid. Ja, Robben en Ribéry. Robbery.
Ja, omdat Arjan heb ik in Nederland tegengespeeld. Ik heb met hem samengespeeld bij het Nederlands elftal in Chelsea. En ik heb gezien wat hij met tegenstanders heeft gedaan. Van dichtbij, ja, dat is echt belachelijk. En... ja, dat was niet normaal.
We gaan eerst even kijken. Ja.
Robben komt een heel eind. Robben. Het schot van Robben. Oh, heerlijke goal. Arjen Robben. Wereldgoal van de Nederlander. Goed is in. En het gaat zo doen, hoor. Robben! Hij doet vast, maar hij is door. 2-3. Ribéry, Robben! Robben! Jetzt macht er sein Tor!
Ja, dit was zijn mooiste moment, Mr. Wembley, sindsdien. Ja. Maar wat deed hij dan? Wat maakte hem zo goed als hij was? Want er is ook wel eens gezegd, hij heeft bijna de pech dat hij in het Messi-Ronaldo-tijdperk zelf speelde, omdat hij anders zelf al met een gouden bal in zijn handen had kunnen staan misschien.
Nou, ik denk als hij fit was gebleven, dan had hij zeker wel een gouden bal gewonnen. Kan niet anders.
Zo goed.
Wat hem zo goed maakt is dat hij zijn dribbles, zowel aan de bal, maar ook zijn loopacties zonder bal en zijn snelheid. En dat was het gevaarlijke bij hem. Zijn snelheid, maar hoe hij ook vanuit maximale snelheid in één keer kon remmen. Ja, en ik heb echt af en toe moeten remmen. En de glijden heb ik zo'n heel stuk, heel zo'n plak gras uit het gras gegleden.
Een roadrunner filmpje.
Ja, zo'n tekenfilm. Nou ja, dat.
Zo'n ravijn in.
Nou, dat idee had ik bij hem. En dan voelde je echt al je liezen op spanning staan. Dus hem moest je fysiek maximaal zijn. En dan moest je vanuit stilstand moest je weer accelereren. En dat in combinatie ook nog met richtingveranderingen. Ja, dat was echt was niet normaal.
Is dat, want hij is ook de man van glas uiteindelijk, die heel veel gemist heeft door blessures.
Ja.
Maar, want jij zegt, je begint al over je eigen liezen.
Ja.
Maar die van hem hebben dus ook wat te verduren gehad door zijn speelstijl dan waarschijnlijk.
Ja, nou ja, als ik denk wat ik voelde als ik tegen hem speelde, dan kan ik best begrijpen dat zijn spieren ook wel eens zeiden van, hey Arjan, tot hier en niet verder. Maar het is even genoeg geweest zo.
Ja, je bent te goed voor je eigen lichaam eigenlijk.
Ja, dat was echt. Ik heb dat niet bij een andere speler zo meegemaakt. Maximale snelheid, maximaal remmen. En dat gepaard met techniek, richtingveranderingen. Je kon je niet focussen op één iets. Bijvoorbeeld dat je kon zeggen van, oké, Arjan Robben die gaat alleen maar diep zonder bal.
Hij ging naar binnen, toch?
Ja, maar op rechts, op links buiten. Op rechts buiten gaat hij.
Ja, precies.
Op rechts buiten gaat hij naar binnen.
Ja.
Maar hij speelde ook wel eens links buiten tegen mij. Ja, en dan was het gewoon. Dat was echt killing, man. Dan was je echt, na de training was je echt back-off. Ook bij het Nederlands elftal, als hij dan die acties weer inzet. En als ze 11 tegen 11 speelden, ja, dan wist je van, dit wordt echt stomen.
Ja. En Ribéry?
Ribéry, ja. Idem dito. Alleen de andere kant. Die speelde dan met zijn rechterbeen. Vaak naar binnen, maar ook zonder bal, altijd in beweging, buitenom in de diepte, binnendoor in de diepte, in de bal, acties maken op snelheid, ook weer kappen draaien. Het was. Ik heb veel wedstrijden tegen Ribéry gespeeld en ik ben. Ik heb altijd wel goede wedstrijden gespeeld, maar er was één wedstrijd. Ik kwam terug van de blessure met Stuttgart en toen moest ik ook tegen Ribéry staan. En toen kwam ik begon op de bank, ik kwam terug van de blessure. En toen moest ik in de rust invallen. Ja, mijn lichaam moest dan warm draaien. En als je dan gelijk maximaal tegen zo'n speler moet staan. Ja, en toen merkte ik wel bij wenden en keren, dacht ik ook weer, ja. Oké, Boula, je bent nog niet helemaal, je bent wel fit.
Ja.
Medisch gezien. Maar wedstrijd fit, maximaal fit om deze gozer uit de wedstrijd te spelen, dat ben je nog niet.
Ribéry fit, dat is nog weer wat anders dan gewoon fit.
Ja. Nee, maar deze gasten waren echt exceptioneel. Dat is echt buiten categorie.
We zagen voor de break al een doelpunt van jou.
Ja.
Een van je 7 dus, ja. In je hele carrière. Ja. Maar je gaf ook aan dat niets in het voetbal je zo'n goed gevoel gaf. Terwijl jij dus inderdaad een mandekker was. Mensen uitschakelen, opvreten, kannibaal. Ja. Maar dat scoren, dat met niets te vergelijken is.
Ja,
dat gevoel.
Ja, dat deed me weer denken aan mijn beginjaren toen ik begon met voetbal. Toen ik echt een gewoon kleine jongen was. Dat was waarom ik voetbal op straat speelde. Het scoren, het dribbelen. En ja, toen ik betaald voetbal ging spelen, toen deed ik dat eigenlijk helemaal niet. En bij RKC mocht ik dan, werd mij gevraagd of ik voorin wilde spelen. Ik ga je het verhaal besparen waarom die gedachte kwam bij Martin Jol. Maar dat heb ik
aangegeven. Korte versie?
Op de training raakte ik een beetje verveeld van de spitsen. En ik ging altijd mee naar voren om een beetje plezier uit de training te halen. En ik bleef voorin hangen. Kappen, draaien, acties, combinaties, scoren. Vond ik helemaal geweldig. Ik kreeg daar zo'n voldoening van. En Martin Jol, die zag dat. Dus die zag dat ik een actie kon maken, dat ik snelheid had. En die vroeg van, joh, ik ben niet tevreden over de spits. Wil jij in de spits? Ik dacht dat hij een grap maakte.
Was Ricky Hogendorp toen, denk ik?
Ja.
Ja, dat was een goede spits.
Zeker weten. Alleen die had even toen, ja, die was even, had even minder vorm. En dat kan, wat heel normaal is. Alleen dat de trainer dan bij mij uitkwam. En volgens mij was Ivaren dan was geblesseerd.
Ook een goede spits.
En we hadden nog een andere spits, Jochen Jansen. Een Belgische spits. En, ja. Maar goed, de trainer kwam bij mij uit. En ik dacht, nou, voor één wedstrijd kan geen kwaad.
En moet je kijken wat er gebeurde.
Karlsen. Wacht het te lang. Boutahar ziet Boularus. Goed gegeven. Boularus. De kans. Boularus. Goed afgemaakt. Hij speelt dus voor Rick Hogendorp. En hij scoort wat Hogendorp niet lukt bij RKC. Dus is het een gouden set van Jol om Boularus op te stellen. Het is 1-0 en dat is verdiend voor RKC na 20 minuten spelen.
Ja, geweldig.
Dat is een goede goal, man. Een spitse doelpunt echt, op met rechts, heel rustig.
Ja, je moet eigenlijk, als je kritisch gaat kijken, moet je naar mijn loopactie kijken.
Ja, dat gaat mij te ver. Ik kijk alleen naar het afronden.
Nee, maar dit gaf mij... Als ik scoorde, ik vergat wie mij de assist gaf. Ik vergat waar ik was. Ik was gewoon super blij dat ik had gescoord. En dat ik vergat wie de assist had gegeven, dat was niet opzettelijk. Of dat ik niet gunde of wat dan ook. Maar het gaf mij zo'n gevoel. Ik was helemaal in de wolken. En die vreugde, dat moest eruit. Ik wist ook niet wat ik ging doen, hoe ik ging juichen. Het was
nee, dat shirt over je hoofd. Ja, wat een sixpack show.
Nou, ik deed toen niet eens aan krachttraining, maar ja, dat was gewoon, ik was gewoon een nieuw mannetje toen. Maar ja, dat is lachen en genieten tegelijk.
En toch belandde je weer achterin, de rest van je carrière.
Nou, dat kwam omdat ik had toen, dit was een van mijn eerste goals geloof ik, en ik scoorde er 4. En na een wedstrijdje of 12 kwam mijn manager, die zei, Roger Linsen, die zei van, joh, er komt morgen een club voor je kijken. Dus ik dacht, een club voor me kijken? Dus ik vroeg als verdediger of als aanvaller. Zei hij, ja, je speelt nu toch als aanvaller. En toen dacht ik, ja, het was Everton.
Oeh.
Toen dacht ik, ja, Premier League. En ik heb geen goed fundament als aanvaller. Want ik ben, ja, weet je, pluk de dag. Ik heb nog geen echt houvast om een goede spits te zijn. En toen ben ik naar Martin Jol gegaan. Toen heb ik gezegd, yo, Martin, dit is mijn laatste wedstrijd als voorhoedenspeler. Daarna wil ik terug naar achter, want ik wil carrière maken. En dat zo gezegd, zo gedaan. Dus toen ben ik weer terug naar achter gegaan. En ik had daar het idee dat ik, ja, dat ik gewoon een betere carrière kon maken dan als aanvaller.
Nou ja, gelukt. Toch?
Uiteindelijk, ja.
Ben je tevreden met je carrière? Heb je er meer uitgehaald dan er op voorhand in leek te zitten? Voor je gevoel?
Als ik kijk als kleine jongen. Als je dan droomt van ik wil profvoetballer worden en dat is mijn droom, want dat is mijn passie en dat is wat mij gelukkig maakt. Zeker, maar along the way, als je dan voelt hoe goed je kan zijn, dan denk ik dat ik daar iets meer uit had kunnen halen. En dat heeft voornamelijk te maken met de blessures die ik dan had. Die mij dan daarvan weer hielden om of constant te blijven of weer... moest ik weer vanaf de bank beginnen.
Ja, want het hoogtepunt was misschien te vroeg in je carrière. Chelsea, Champions League, BK.
Nee, want op dat moment, dat was wat ik wilde. In die periode leefde ik met één gedachte. En dat is de allerbeste van de wereld worden. Ik dacht niet aan geld, ik dacht niet aan veel verdienen. Ik dacht alleen, als ik de allerbeste word, dan acteer ik op een bepaald niveau. En dan komt geld vanzelf wel.
Drive,
ja. Dat was mijn motivatie. Ik was bezeten. Dat was het.
Mooi. Ja. Op een goede manier.
Op een goede manier.
Even nog tot slot. Nummer 9.
Ja.
Van Chelsea.
Ja, voor velen een verrassing. Maar ja, je zag net al dat ik met nummer 11 goals maakte. Dus ja. Misschien dat ik met nummer 9 ook wat goals mee kan pikken. Nee, het was... die Kidman. Die zei tegen mij van... wat voor nummer heb je? Want... de deadline die was de volgende dag. En, dus ik vroeg, welke nummers heb je beschikbaar? En zoveel spelers, 30, 45 begon. Ik dacht, ja, dat doet me meer denken aan American voetbal. Daar ga ik niet mee rondlopen, weet je. Die en number 9. Ja, ik weet niet wat mij bezielde op dat moment. Maar ja, ik nam nummer 9 en ik vond het prima. En toen kwam Mourinho binnen. En die zei van, je hebt nummer 9 genomen. De volgende dag, hè? Je hebt nummer 9. Ja. Ik zeg, ik wil niet met 45 voetballen, of weet je. Ik heb daar niks mee. Toen zei hij, but number 2 is also available.
Serieus?
Dacht ik, dus sloeg ik me voor mijn kop. Ja, ik keek naar de Kidman. Ik zeg, maar waarom kom je niet met nummer 2? Hij zegt, sorry man, dat was ik helemaal vergeten.
Echt?
Ja. Dus dat was eigenlijk het verhaal van nummer 9. En geen goals van mij.
Nee, maar wel een legendarisch verhaal. Ja. Dat was hem. Voorbij gevlogen.
Ja, tijd gaat snel.
Tijd gaat snel, ja. Nou, dit uur, maar ook zo'n carrière.
Ja.
Of niet?
Ja, zeker. Ja, als je zo'n carrière beleeft, je zit in een zeg maar, soort van tunnelvisie. Dan heb je af en toe wel eens, vooral achteraf, dat je dan denkt... ik had bij meerdere momenten wat beter stil moeten staan. Meer genieten, meer in het moment moeten leven. En wat is achteraf, maar op dat moment was ik een persoon die focus nodig had. Dus alles op zijn plaats.
Mooi. Ja. Dankjewel dat je er was, Boula. En dankjewel voor je openheid ook.
Ja, jullie bedankt.
Vandaag. En we zien elkaar snel weer. Ja. Bij Rondo, hoop ik.
Ja, zeker.
Ja, toch? Ja. Oké, thanks. Jullie allemaal dank voor het kijken ook. U weet het, hè. Tussen de Palen is er iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. En daarna als podcast of op YouTube. Dag.